Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij Perestroi Kort. Buitengewone tijden vragen om buitengewoon veel duiding. In 20 minuutjes praten we hierbij over één van die buitengewone situaties die een hoop vragen oproept. Het is vandaag 11 augustus 2020. De klok tikt. De 20 minuten gaan in. De koffie staat hier te dampen. Ik ben Geert-Jan Haan.
En ik doe het met een glas water. Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestroi Kort. Alexander Lukashenko mag dan wel met een ongeloofwaardig en onwaarschijnlijk hoge score de verkiezingen naar zich toe hebben getrokken. Daarmee kan hij niet op zijn lauweren rusten. Hij treft een ander Wit-Rusland aan dan voorheen gedurende zijn 26-jarige heerschappij. Floris, het is 7:45. We zitten allebei in een microfoon te praten in onze huiskamers, omdat het nu al 2 dagen onrustig is in Wit-Rusland, of eigenlijk veel langer. Maar we hebben het nu over 2 dagen na de verkiezingsdag. Hoe gaat het met de protesten volgens jou? Wat volg jij ervan?
Ja, die protesten gaan eigenlijk overal door. Niet alleen in Minsk, wat je voorgaande presidentsverkiezingen wel eens zag. Maar nu ook gewoon nog steeds daarbuiten in andere steden. Van Brest tot Gomel, noem het allemaal maar op. En de mensen leggen zich niet neer bij die gestolen verkiezingsoverwinning van Lukashenko. En wat ook opvalt is dat er vandaag is opgeroepen tot een landelijke staking. Waarvan één metaalfabriek al deels het werk heeft neergelegd. En dat zijn toch wel indicaties. Hè? Zo'n fabriek is in handen van de overheid. De arbeiders vormen de ruggengraat van Lukashenko's steun, denkt hij altijd. En nu valt dat, in ieder geval deze metaalfabriek, valt dat weg. En dat vind ik toch wel opmerkelijk in vergelijking met eerdere protesten rond verkiezingsuitslagen 2010 bijvoorbeeld.
Even voor onze nieuwe luisteraars en de mensen die de afgelopen podcast van ons over Wit-Rusland misschien wat minder goed hebben gehoord of beluisterd. Jij bent net terug uit Wit-Rusland en jij bent daar geweest in aanloop naar die verkiezingen. En het viel jou op hoe goed de oppositie was georganiseerd, hè?
Ja, nou, sowieso zo'n campagnebijeenkomst waar ik was in Brest, dat zag allemaal heel gelikt uit. Met optredens van muziekbands. Er waren 20.000 man. Als iemand zich niet lekker voelde in het publiek, werd er tegengeroepen arts, arts, arts. En dan kwam er iemand vanuit het publiek of ergens vandaan kwam een dokter. Er was water voor de bijeenkomsten, voor de mensen die daar stonden, de deelnemers. Maar wat opviel is dat, ik had het over met verschillende mensen. Goh, hoe komen we tot elkaar? Hoe vinden jullie elkaar? En wat blijkt dus dat er zijn al de afgelopen jaren lokale protesten geweest. Bijvoorbeeld in Brest, maar ook in Minsk. In Brest zag je een protest tegen de bouw van een fabriek. Tegen de komst van de fabriek. En daar gingen mensen zich tegen protesteren. Daar kregen ze natuurlijk niet de kans voor, want het werd niet goedgekeurd, zo'n protest in het centrum van het plein. Twee keer mochten ze een bijeenkomst houden, maar dat was ergens achteraf in een park tussen de naaldbomen, waar ook die campagnebijeenkomst was waar ik vorige week aanwezig was. Tussen de naaldbomen, waardoor niemand van buitenaf, vanuit de rest van Brest, die bijeenkomst kon zien. Ze waren een soort van afgesloten van de rest van de wereld. Maar slim zoals ze zijn, of creatief in ieder geval, is dat ze besloten om naar het centrale Leninplein te gaan, om daar te protesteren. Maar dat deden ze niet met leuzes of spandoeken. Nee, ze stonden zwijgend, stonden ze brood uit te delen aan vogels. Dus eigenlijk kon de politie niks anders doen dan toekijken. En op deze manier hadden ze iets van, ja, wat moeten we hiermee? Uiteindelijk is die fabriek, hebben die protesten geholpen, en is de fabriek, de bouw daarvan, deels opgeschort. Een ander protest in Minsk tegen bouwwerkzaamheden in een park. Ook daar bleek opeens lokaal mensen elkaar te vinden via allerlei kanalen, Telegram bijvoorbeeld, dat je nu ook heel erg veel gebruik ziet. En wisten ze vanuit het soort grassroots, weten ze te protesteren, gaan ze de straat op. En wat ik daarover begreep van een expert die erover sprak, die zegt, ja, mensen hebben zich door deze lokale protesten, kijkend naar de protesten die nu aan de gang zijn, mensen hebben geleerd creatief te zijn, mensen hebben geleerd om hoe je een protest moet organiseren. Mensen weten elkaar te vinden, er is een netwerk opgebouwd. Dus dit komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Nee.
Jij ziet ook toch, ja, Jan, hoe creatief dat, hoe ze daarin zijn.
Ja, en ik merk ook, en dat merk jij ook, want wij zitten het op de voet volgen, hoe beperkt beeld wij hebben van de protesten nu daar. En hoe beperkt de mensen die daar zijn ook een beeld hebben van hun eigen protesten. Misschien kan je dat even illustreren aan de hand van dat jij nu contact hebt met een van de twee Nederlandse journalisten die ter plaatse is, Michiel Driebergen. Mm-hmm. Want hij weet veel minder dan wij.
Ja, ik moet hem op de hoogte houden. Hij vraagt aan mij van, goh, kun je grote nieuwsgebeurtenissen naar me mailen? Want het internet doet het niet. We mailen zo nu en dan komt er een mail door. We sms'en zo nu en dan. Maar dat gaat ook allemaal wat moeizaam. Ik heb ook contact met Wit-Russen. En dat gaat ook moeizaam. Niet altijd even soepel, omdat het internet daar wordt afgesloten. Ja, je kan het niet geloven dat in het jaar 2020... gewoon bij wijze van spreken of ja, een land totaal op zwart is gezet en dat het internet niet meer werkt. En toch weten ze elkaar te vinden en weten ze wat ze moeten doen, die demonstranten.
Ja, maar goed, Lukashenko zei dat ook een week geleden bij zijn toespraak aan de natie, om het even zo te noemen, van dat alle sociale media, dat is eigenlijk uitschot wat hem betreft. Het hele internet, daar heeft hij het niet op, dat is natuurlijk ook voor hem geen versterking van zijn positie, want daar zit niet zijn electoraat, om het zo te noemen. Wat voor communicatielijnen zijn er volgens jou nog meer? Want je noemt al Telegram.
Ja, er zijn nog andere technieken. Ik weet niet zo goed, jij weet het geloof ik meer, Geert-Jan, hoe dat...
Ja, ik wil er zo wel op inhaken, maar wat heb jij gebruikt? Heb jij tijdens jouw week daar geappt?
Ik gebruik Telegram met iemand. Ik heb ook gewoon bellen. Ouderwets. Dat eigenlijk vooral toen. Ja, toen was het natuurlijk iets vrijer, om het zo maar te zeggen. Het internet deed het nog gewoon. Dus je kon wat dat betreft kon je nog je gang gaan. Ja. Aan de andere kant, wat je ook ziet, hè, de veiligheidsdiensten. Ik sprak bijvoorbeeld met een lid van de Wit-Russische Christelijke Democratische Partij, als ik het goed uitspreek. En die organiseerde bijeenkomsten. En die is dus een keer opgepakt, waarbij zijn telefoon in beslag is genomen. En hij weet niet hoe ze het hebben gedaan, technisch. Waarschijnlijk aan de hand van een serienummer, denkt hij. Maar normaal gesproken, hè, doet je telefoon op batterij, doet het zeg maar 3 uur. Maar telkens als hij bij een protest is, of bij een demonstratie, is zijn telefoon opeens veel sneller leeg qua batterijen. Dus blijkbaar is die veiligheidsdiensten, als je ze wordt opgepakt en je telefoon in beslag nemen, ook dus in staat om je telefoon daarin in te breken. Of ja, ik heb geen idee, dan moet je maar vragen aan een technicus hoe dat in elkaar steekt. Maar dus ook op die manier dus ook hun kant proberen om die demonstranten de pas af te snijden door dit soort trucs.
Dit is wel heel interessant natuurlijk, want dit is hoe een dictatuur 2.0 toch werkt. Aan de ene kant het internet gebruiken voor propaganda en aan de andere kant dus voorkomen dat oppositie zich kan verenigen. En ik heb even gekeken naar wat er gebruikt wordt onder meer, want er zijn allerlei communicatiemiddelen. Omdat, ja, als er weer wat aan banden wordt gelegd, dan moeten ze weer wat nieuws uitvinden. Mm-hmm. Je hebt dus Telegram, de Messenger-app, interessant genoeg ondersteund door Pavel Durov, de Russische baas. Die ervoor zorgt dat de internet shutdown op een bepaalde manier omzeild wordt. En dat dus Telegram werkt in Wit-Rusland. We weten dat Durov geen fan is van Poetin, waarschijnlijk ook niet van Lukashenko. En wat ik ervan begrijp nu, als ik bijvoorbeeld het account volg van Nexta, dat is een soort platform geworden waar alle demonstranten en ook volgers van de demonstraties bijeenkomen. Ik zie dat als een soort prikbord. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, maar daar worden mededelingen geplaatst. Nu ook weer van die dag van de nationale staking. Die wordt daar afgekondigd, er komen eisen op te staan, er wordt af en toe best wel opruiende taal ook opgeplaatst. Mensen waarschuwen elkaar. Ik zie het echt als een prikbord. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt.
Ja, een straatkrant.
digitale straatkrant.
Ja. Nee, klopt. Ik zie ook die enorme kapitalen zie ik binnenkomen. Ik zit ook op, volgens mij op een Telegram-kanaal. Ander Telegram-kanaal, dus gewoon wat meer gewoon nieuws. Dat heb je ook, dat houd je ook per minuut op de hoogte van wat er gebeurt. Ja. Ze zijn heel erg, dus dat komt toch door. En wat ik ook wel eens begreep van mensen die ik sprak, is dat bij demonstraties, ik weet niet of het nu zo is, maar voorheen, werd ook het internet afgesloten. En er kwam altijd een busje van de overheid, waarschijnlijk met allemaal apparatuur, naast die demonstratie staan of in de buurt van de demonstratie. En dan werd dus vanuit het busje werd op een manier dus lokaal in het plat gelegd. Ja, zo'n dictatuur heeft inderdaad ook een antwoord op de nieuwe wereld van internet.
Toch weten ze, en dan heb ik het over de demonstranten, zich hun weg er doorheen te banen. Mm-hmm. Je hebt ook nog Psyphonic, je hebt Lantern, dat lijkt op elkaar. Dat zijn dus tools die zijn ontworpen om gebruikers te ondersteunen. Juist in landen die last hebben van repressie, van vijanden van het internet. Met name dus staatshoofden die daar niet zo op hebben. Je hebt natuurlijk Tor. Mm-hmm. En ja, SMS kan dus nog gebruikt worden. En ja, dat zijn een aantal communicatiemogelijkheden die nu gebruikt worden. Hey, is er al sprake van een revolutie, zou je het al zo willen noemen?
Ja, ik vind het lastig in te schatten of het aan de gang is. Op zijn minst een volksopstand. Zo kun je zeker opnoemen. Niet alleen Minsk, maar verder buiten dus in andere steden. Bij die campagnebijeenkomst in Brest. Ja, dat Brest is een soort van houvast voor mij. riep een van die drie dames, Tichanovskaya, presidentkandidaat, trekt op samen met twee andere vrouwen. Tsepkala en Kalashnikova, als ik het goed heb uit mijn hoofd eventjes. Mm. Die zeiden ook van, dit wordt geen sprint, jongens. Het resultaat zal niet meteen, we krijgen Lukashenko niet meteen weg. Dit wordt een marathon. Ja. En zij gokken er ook op. Hè. Ze gaan er ook vanuit van dat nu de protesten de komende weken, maanden moeten gaan komen. Deze twee dagen. En dat uiteindelijk de macht van het getal, de grootte van de protesten over het hele land, de enorme hoeveelheid deelnemers, dat die uiteindelijk, dat de veiligheidsdienst, politie, leger zegt van ja, jongens, het is mooi geweest met Lukashenko, we kiezen de kant van het publiek of we doen in ieder geval niets. Dat is eigenlijk het scenario waar de oppositie op mikt. Maar niet op een snelle klap à la nu en dat meteen nu de bordjes wordt verhangen. Zou ze misschien wel willen, maar ze snappen dat niet zo gaat werken.
Hey, heel veel vragen van luisteraars die met name gaan over hoe nu verder. Zullen we dat opsplitsen in hoe nu verder korte termijn en hoe nu verder lange termijn? Want net had je het al even erover. Korte termijn, Tichanovskaya is een soort van ondergedoken, wat we weten.
Ja.
Wil zich ook niet presenteren als een soort Jeanne d'Arc, dat ze op die barricade staat in Minsk bijvoorbeeld, die nu door de demonstranten daar gecreëerd worden. Wat denk je dat zij nu voor rol gaat spelen?
Nee, op zich dat ze dat inderdaad niet doet. Hè. Dat ze zegt van ik ga er niet aan deelnemen. Doet ze om te voorkomen dat ze wordt opgepakt en naast haar man komt te zitten. Die is gearresteerd, opgepakt is. Wat je bij eerdere protesten altijd zag, is dat presidentkandidaten, die liepen altijd mee. En die werden meteen inderdaad de eerste avond al meteen ingerekend. En ja, dan was je eigenlijk een soort van onthoofd. Ik denk dat zij wacht op het moment dat ze naar voren moet stappen om te laten zien van oké, nu is de tijd gekomen. En zich op dat moment wat koes houdt en ongetwijfeld achter de schermen bezig is. Het is een tactiek die Lukashenko misschien niet, waarschijnlijk niet kent en zich ook moet aanpassen. Dus een soort van achter de feiten aanloopt.
Net zoals die staking die vanaf vandaag dan wordt afgekondigd. Mm-hmm. Waarmee hij denk ik toch in het hart wordt geraakt. Want de staatseconomie en de staatsindustrie, dat is waar hij zijn land op laat draaien.
Fabrieken, boerderijen, ondernemen, dat is allemaal in de handen van de overheid. Dus ja, als die ook het werk gaan platleggen dan valt er een gat in zijn positie.
Hoewel we niet weten hoeveel mensen dat daadwerkelijk daar gehoor aan zullen geven. Want je hebt ook eerder aangegeven. Er zijn ook daadwerkelijk heel veel mensen die nog steeds op hem gestemd hebben bij de verkiezingen. Waarschijnlijk. Omdat ze financieel enorm van hem en zijn regime afhankelijk zijn.
Ja, dat zou je zeggen. Maar goed, die verkiezingscijfers, die uitslag zijn zo krankzinnig. Dat je ook niet meer, dat je denkt van ja, dit kan niet meer op een normale manier zijn. Tot stand zijn gekomen. Dus moeten er ook toch wel heel veel mensen uit Lukashenko's achterban niet hebben gesteund. Maar wat je vooral ziet eigenlijk is dat er een groep is die jarenlang afzijdig was. Die staat nu opeens op. Een soort van middenklasse om het zo maar even te noemen. Het is iets te gezegd, maar in ieder geval een groep die voelt zich nu opeens betrokken bij de politiek. Gepolitiseerd. Er kennen zelfs een medestander van Lukashenko die binnen een organisatie. Die hebben geleerd via internet en buitenlandse reizen dat er een ander leven bestaat. Een beter leven bestaat in andere landen. En dat willen ze ook. En daardoor staan ze niet langer meer aan de zijlijn. En geloven ze niet langer meer Lukashenko's goed nieuws verhalen over corona. over de economische bloei en groei van de landbouw, dat het allemaal fantastisch is, en graanoogsten en graanopbrengsten. En plusgevoegd natuurlijk de politieke onderdrukking. Ja, daar heeft deze groep genoeg van. En die hebben zich in ieder geval zondag geuit in de stembureaus en nu ook op straat.
Ja, dit is wat jij afgelopen week voor het Reformatorisch Dagblad schreef. Op de voorpagina, je schreef over een ander Wit-Rusland.
Ja, Lukashenko treft een ander Wit-Rusland dan hij in de afgelopen 26 jaar heeft gezien. En dus hij is daar nog lang niet vanaf.
En nu?
Ja, wat ik al zei, is het wordt geen sprint, het wordt een marathon. Dus de oppositie
zet in. Ja, dat zei de oppositie, hè? Je hebt geen spreekbuis van de oppositie.
Nee. Ik denk persoonlijk dat eerder in de lijn en verwachtingen ligt dan dat het nu na twee dagen ophoudt. En dat Lukashenko nog steeds doorgaat met gebruik van geweld. Ik zit steeds te denken aan Hongkong, waar mensen al een jaar, ruim een jaar de straat op gaan. Zo'n scenario. Maar dat Lukashenko, die gaat niet toegeven. Nee. De oppositie wil graag, Tikhanovskaya wil graag in gesprek met Lukashenko. Om op die manier een soort van vreedzame machtsoverdracht tot stand te doen komen. Maar ik zie Lukashenko echt niet praten met Tikhanovskaya.
Goed voorbeeld van Hongkong. Ik denk dat je daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben. Dat toch de richting is die Lukashenko op zal gaan.
Ik weet het niet. Ik vermoed het.
Tot slot, de rol van Nederland, van landen om Wit-Rusland heen. Er wordt gesproken over sancties. We zagen onze welbekende analist Tony van der Tocht zagen we op de Belgische tv. Hij had het over gerichte sancties tegen mensen van het regime. Maar zorg ervoor dat je de civil society niet raakt. Ik snap het, wat hij zegt. Het is ook een vraag van Joni. Maar wat schiet je ermee op? Een inreisverbod voor het hoofd van de Veiligheidsdienst richting de EU. Hij zal niet zijn baan op het spel zetten, toch?
Nee, dat lijkt me niet. Ik denk dat Lukashenko maling heeft om wat het Westen zegt. Misschien dat hij alleen nu kijkt naar Poetin. Hè? Dat is nu de automatische richting Rusland waar hij nu naartoe gaat. Maar jarenlang heeft Lukashenko bij het Westen geprobeerd een beetje een wit voetje te halen in zijn eigen voordeel. En ze zullen niet wakker liggen van enige sanctie van het Westen. Hoewel iemand zei van als dat echt economische sancties zijn, hè, niet persoonlijke sancties, maar echt economische sancties, dan kan het Lukashenko wel degelijk treffen. Dan zou je moeten denken aan handelsboycotten of soortgelijks.
Ja, maar dan ga je de bevolking afknijpen en dat is wat je nu juist niet wil.
Ja, klopt. Ja. Het is altijd een moeilijke discussie. Hoe vlieg je dit aan?
Nou, een meerderheid van de Tweede Kamer wil in ieder geval dat minister Blok de verkiezingen in Wit-Rusland niet erkent. En dat statement vanuit Nederland gaat komen. Ook dat is hoe diplomatie en politiek nou eenmaal werken. Je kan geen ijzer met handen breken, hè, zoals dat heet. Dus ik denk toch dat het vooral zal afhangen van wat daar op de straat in Minsk en in Gomel en in Mohilov, wat daar allemaal gebeurt. Daar is de crux, denk ik.
Ja, zeker. Ik wil nog één ding even toevoegen. De vlaggen die je ziet.
Van Belarus, hè, want we moeten het volgens de Volkskrant nu hebben over Belarus.
Ja, van Belarus, ja. Wat je ziet, de demonstranten, de oppositie draagt de wit-rode witte vlag. Zeg ik het goed? Dat is een vlag, hè? Dat is niet de overheidsvlag. De overheidsvlag is die rode baan met dan groen en dan aan de zijkant zo'n folklore Visivanka-achtige patroon. Dat is de vlag die ik net als laatste heb omschreven. Dat is de vlag van de overheid. Dat is een soort van voortzetting van de Sovjet-vlag. Hè? Dat is ook een vlag die Lukashenko heeft ingebracht, of in ieder geval zijn regering, als voortzetting van de Sovjet-Unie. De Wit-Russische Sovjet-Republiek. Dus daar wil de oppositie niet mee geassocieerd worden. Dus loopt ze rond met die rood-witte vlag. En dat is de vlag van de periode dat je nog echt de Wit-Russische Democratische Republiek had. In de periode voordat Wit-Rusland de Sovjet-Republiek had. En voor de oppositie staat het dus voor onafhankelijkheid, voor vrijheid. Ik was ook in Minsk bij een winkel. Symbol Bay. Symbol is gewoon symbool. Bay is van het .by, net zoals wij dat NL hebben. Die winkel is gesloten, omdat volgens allerlei brandvoorschriften moest het opeens dicht. Maar verhaal erachter is natuurlijk dat die winkel verkocht allemaal anti-Lukashenko t-shirts en petjes, maar ook dus deze vlaggen. En die vlaggen die gaan echt als warme broodjes de deur uit. Niet alleen in Minsk, maar ook daarbuiten, ook naar de rest van de wereld wordt dit opgestuurd. Dus die vlag is echt voor de oppositie ja, het grote symbool. En die zie je nu ook overal wapperen tijdens de demonstraties.
Volgens mij zijn de mannen achter Symbol ook degene die poster van die DJ's hebben gemaakt. Als ik dat goed heb kunnen herleiden.
Dat zou me helemaal niets verbazen.
De twee DJ's van de Vrijheid die werden opgepakt nadat ze Victor Tsoi wisten te draaien op een pro-overheidsdemonstratie vlak voor de verkiezingen.
Ja.
Dankjewel weer voor je duiding. En ook dankjewel voor al je vragen. We hebben ze even een beetje samengevat. Maar als je het idee hebt, Tim, Joni, Vera, Thijs, Hugo, Aleid, noem maar op. Dat we toch moeten terugkomen op bepaalde vragen. Dan doen we dat graag een volgende keer. Dit was Perestroi Kort over de nasleep van de Wit-Russische presidentsverkiezingen. Die nog lang niet voorbij zijn. Zojuist komt het bericht binnen dat oppositieleidster Svetlana Tikhanovskaya het land zou zijn ontvlucht en in Litouwen zou zijn. Dat komt zojuist binnen, dat blijven we ook in de gaten houden en daar komen we in een volgende Perestroikast weer op terug over Wit-Rusland. Belarus moet ik zeggen, sorry.
Belarus, ja.
Sorry, Sorry.
Dankjewel, Geert-Jan. Leuk om je hier zo vroeg te spreken. Vergeet je niet om te abonneren op de Perestroikast via Spotify, Apple of je andere podcastplayer. Zo blijf je op de hoogte van al het nieuws rond de presidentsverkiezingen in Belarus en andere duiding uit onze regio. Bedankt voor het luisteren.
Aito.
Paka.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.